En dan nu onze tweede literaire gast van vanavond. Ik vraag hem naar voren. Dames en heren, mag ik uw applaus voor Tom Lanois. En hij mag zich 30 jaar officieel schrijver noemen. Jubilaris is hij. Brak door bij het grote publiek met romans als Alles moet weg, Kartonnen dozen en Sprakeloos. In het theater werkte hij veel samen met Luc Perceval. Schreef Ten oorlog, vocht Europa, De Russen. En in 2012 was hij de schrijver van het boekenweekgeschenk Heldere Hemel. En nu is er dan een roman die leest alsof het een Tarantino-film is, balancerend tussen alle genres, van thriller naar slapstick, komedie, tragedie, soft porno, alles. Gelukkige slaven. Tom Lanois, welkom. Vlak voordat we deze avond begonnen, schudden wij elkaar al de hand. En toen vertelde je me dat je in een soort high zit op dit moment.
Ja, dit boek is nou hoe lang uit? Ik denk,
sinds woensdag.
Ja, maar kijk, meestal is het nu dat het wordt al iets eerder in de boekenwinkel gelegd. En er komt dan een lawine van interviews en die gaan eigenlijk vooraf. Want het is tegelijk de Vlaamse beweging, die in dit geval niet meer het Vlaams Blok heet, of Vlaams Belang. Dat waren in mijn ogen fascisten, maar een democratische, laat ik dat benadrukken, maar zeer grote Vlaams Nationale Partij, geleid door mijn burgemeester uit Antwerpen. Een zeer charismatische, welbespraakte politicus. Maar dus de identiteit leidt tot allerlei gesprekken en die mensen willen België opdelen, want het is geen entiteit die samenvalt met het volk. Dat is een hele lange inleiding om te zeggen dat in al die jaren hebben Vlaamse kunstenaars een veel politieke rol gehad. Ik zat vanavond, terwijl ik hier zit, ik krijg sms'en binnen, zat ik in ons politieke talkshow, dat is gisteren opgenomen. Ik heb in alle mogelijke kranten grote interviews gehad, maar ook met bijvoorbeeld meneer Libeers, dat is de baas van de ondernemers van België. Nee, van Vlaanderen. Sorry, Vlaanderen. Vlaanderen, want dat, soms ben ik zelf... Ja. Ik heb met een grote econoom, die op de London School of Economics nu doseert, Paul de Grauwe, een dubbel interview gehad. Morgen in de Standaard met Joris Luijendijk, op wiens blog The Center and the City mijn boek zodanig is gebaseerd dat ik hem wel moest vermelden op het einde. En ik heb echt letterlijk die blog voor een deel geplunderd. Niet alleen om dat door te krijgen wat betekent dat nou, leven in de city, maar ook gewoon die sommige zinnen waren fantastisch. Ik wil maar zeggen, het is een merkwaardig iets dat in één en hetzelfde taalgebied komt er een boek uit. En ik ben in Vlaanderen, is het na een heel politieke discussie die ik absoluut wil aanstoken. En godzijdank merkt iemand dat er ook soft porno en Tarantino in zit.
Kijk, want de vraag was, je zit in een soort high, zei je.
Ja, omdat ik al die interviews mag doen. En dat ik, maar je merkt het toch ook al, dat ik in een high zit.
Nou, ja.
En dat ik tegelijk ook...
Kom er niet tussen.
Nee, ja, nee, je moet af en toe een vraag stellen bij mij. Dat is echt wel, ik lul gewoon alles vol.
Die vragen werden bijvoorbeeld vanmiddag gesteld. Je bent nu echt in een tourneetje, dus die lancering geweest. Woensdag, Desmona op het podium.
Ja,
je hebt zelf gezongen.
Ja.
Ik blijf nog heel even aan het sexy gedeelte zitten. Ja, okay. Dan komen we straks bij...
Ik weet niet of het zingen zo sexy was, maar het was vooral... Desmona, ik weet niet of je die kent. Het boek gaat ook over een soort dubbelganger met dezelfde naam nu... Gregory Frateur is een jongere versie, kunnen we toch zeggen, van mezelf. Toch iets minder gezet, maar wel even groot. Formidabele stem, die heb ik dan niet. Maar we willen op het einde, wat dan niemand nog verwacht, de grote theaterzaal van vooruit, de grote arbeiderstempel, gebouwd echt door de socialistische beweging.
De plek bovendien waar je begonnen bent.
Ja, waar ik begonnen ben. Feestlokaal van vooruit, gered van de ondergang. Een van de meest fantastische culturele tempels. Niet alleen uit de Nederlanden, maar werkelijk echt in Europa. Waar ze een grote theaterzaal hebben en dan mag je spelen onder een... Dat is nog een oude slogan, kunst veredeld. En dat wordt mee uitgelicht als je eronder staat. Dat vind ik op zich al echt fantastisch. Dus en op het einde had ik bedacht met Gregory, en denk een dag op voorhand, zullen we nou niet een lijflied voor het boek maken, Gelukkige Slaven, Happy Days, Happy Slaves. Dus ik heb samen met hem, oh happy slaves, Gezongen. U kan het op VRT zien. Is er een klein filmpje waar je een klein
stukje op het einde. Online.
Ja. Het staat online. Het gaat een hit worden. We gaan het ook uitbrengen op single. Het lijkt me een heel goed idee.
We zien daar ook tijdens die presentatie. Die band die speelt, die begeleidt. Jij leest ondertussen voor.
Ja, dus ja.
Wat grappig is, voorbereidingen van dit interview. Soms dan spreek ik een auteur die van tevoren zegt. Die smeekt zelfs, alsjeblieft, laat mij niet voorlezen. Ik doe het gesprek wel. In dit geval was het andersom, je stond erop.
Dat ik alleen maar zou voorlezen.
Eigenlijk alleen
maar.
Nee, dat noem ik er niet. Nee, ja, daar zat ik er echt heel lullig bij. Nee. Maar performance is wezenlijk onderdeel van je auteurschap.
Ja, maar nu, ik zal gewoon voorlezen, wat natuurlijk het heerlijke was. En ik heb dat nu, dankzij dat geweldige cadeau van het Boekenweekgeschenk, waar ik nog altijd zo... Ja, nog daarvan loop ik zelfs nog altijd op een high, dat ik dat mag doen. Maar dat ik daardoor een theaterprogramma, wat ik gemaakt had van Sprakeloos, van een boek van me, wat een heel persoonlijk boek is, het is totaal iets anders, dat ik dat heb kunnen en mogen spelen in Carré, en dat het dan, ja, dankzij die boekenweek zit het dan vol. Dat is natuurlijk iets, ja, en ook mag hopen dat het niet helemaal slecht was, als voorstelling. Maar ja, ik ben in essentie, als je wil... Daarom is die Tarantino-verwijzing zo goed. Je zou ook Ettore Scola of Almodovar kunnen noemen. Mm. Als je toch in de films moet blijven.
Able Conel, ja.
Ja, Able Conel wordt ook genoemd. Het zijn niet toevallig allemaal Zuid-Europeanen, waarbij ik Tarantino natuurlijk ook voor het gemak reken. Dat is een tegelijk heel Amerikaanse, maar toch, nou ja, toch nog altijd die touch of Italy zit er toch wel in. Fellini tot enzovoort. Enfin, die voorstelling heb kunnen spelen, maar ik ben in essentie een theater- en film-iemand. Maar die dat dan weer vertaalt naar de roman toe. Ik ben nu echt helemaal overtuigd weer, mede dankzij dit boek, dat de roman eigenlijk van alle kunstvormen, als bastaardvorm, want zo is hij gegroeid, toch superieur is aan alles, ook aan de film.
En waarom?
De roman is gegroeid in feuilletonvorm in kranten. En stond daar ook met zijn twee voeten in de werkelijkheid. Dostojevski en zo, de grote, vooral Russische schrijvers, die zijn dus de romankunst is gegroeid als een bastardvorm waar de toenmalige hogere literaire elite op neerkeek. Want het moest eigenlijk, je moest poëzie schrijven of je moest... Dat was eigenlijk een bastardvorm. Maar dus de roman is zo geweldig omdat hij, denk ik, in die actualiteit ingebed gegroeid is en alles kan erin komen. Dus alles wat je nu genoemd hebt, als je dat goed bijeen mengt, dan kun je veel meer dingen doen dan, denk ik, om het even welke andere kunstvorm. Ik kan opeens een hele lange monoloog doen. Ik kan een uiteenzetting doen. Misschien moet ik andere boeken nemen als voorbeeld. Jonathan Littell, De Welwillende. Dat is opeens een koortsdroom. Iemand is door het hoofd geschoten, overleeft dat, maar heeft een koortsdroom van 50 bladzijden. Je weet niet wat je leest, maar het is fantastisch. Bolaño, 2666, een ongelooflijk dik boek, waar je op den duur niet meer weet wat je aan het lezen bent, maar het dondert niet. Want het is, ook bij Littell, je krijgt ettelijke bladzijden eigenlijk puur domweg bureaucratisch materiaal te verwerken, maar dat heeft een functie in die roman. Een van de voorbeelden voor dit was Jennifer Egan, Bezoek van de Knokploeg, waar je ook zag dat het hele tijdperspectief kan zo schuiven, dat kan je in een film of in een feuilleton zelfs niet doen. Dus... De hele romantraditie komende vanuit die vermenging met kranten, maar niet vies zijnde van om het even welke beïnvloeding, die geeft mij de kans om een basis te leggen waar ik dan misschien later toch weer een programma van maak. Want het is altijd kruisbestuiving, toneel en wat dan echte literatuur zou zijn.
De theatrale invalshoeken, invloeden in deze roman. Het gaat over twee naamgenoten, Albert Tony Hansen.
En Tony Hansen, ja.
Exact, dat is de ander. Die hebben een ontmoeting en die spreken met elkaar.
Ja.
De manier waarop dat geschreven staat is op zijn theaters, dialoog, Tony Hansen, dubbele punt. Hij zegt iets, antwoord...
Maar dat is natuurlijk de inzet en ik hoop dat de lezer de lol ervan inziet. Het is ook een beetje jazz wat dat betreft. De hele opbouw waar ik dan toch maanden aan moet werken, leidt daar naartoe. Dat je als lezer een bladzijde lang een dialoog krijgt, waar alleen inderdaad staat en dat is van een zuiverheid op dat moment. Tony, Tony, Tony. En als lezer weet je welke van de twee Tony's wat zegt. Want het zijn twee totaal verschillende personen die samen toch ook natuurlijk de mens, elkerlijk vormen, elkaars tegendeel. Kijk, dat heb ik zelf nog nooit in een boek gelezen. Er zijn boeken zat, dat is een klassiek motief, dat er een dubbelganger is. Het zijn ook soms mensen, persoonsverwisseling vanwege dat er namen hetzelfde zijn. Maar eigenlijk doe ik alles wat de scriptdokters van Hollywood afraden en alle schrijfscholen. Je moet heel grondig verschillen maken. Nou, dat doe ik in de personen, maar ik smeed ze aaneen. En ik ga ervan uit dat, zelfs als er een verfilming zou komen, dat die nooit zo goed kan zijn dan in literatuur. Omdat de abstractie van de taal en het feit dat je als lezer zelf die beelden moet vormen, het is een veel actiever proces om te lezen dan wanneer je bij een film achterover ligt en je laat overweldigen. Ik hou ervan. Want literatuur dwingt je om zelf mee beeldenfabrieken, betekenisfabrieken en allerlei sferen, tot en met geuren, zelf te verbeelden.
Je geeft mij tijdens het lezen zelfs de mogelijkheid om de optie open te laten dat die twee personages, de een in Buenos Aires, de ander in Afrika, in een natuurpark, dat misschien helemaal niet twee verschillende mensen zijn. Die mogelijkheid heb ik, die wordt niet per se...
Nee, en die zou je nooit in een toneelstuk, nooit in een film kunnen geven. Ik ga nu niet zeggen ja of nee, dat is je eigen keuze. En zeker op het einde van het boek, net zoals bij de Donkere Kamer van Damocles, wat natuurlijk een van de voorbeelden is voor dit boek, weet je dat eigenlijk ook niet. Ik heb begrepen uit allerlei stukken van W.F. Hermans achteraf dat hij teleurgesteld was, dat men niet begreep dat het eigenlijk twee personen waren. Maar hij heeft dan lang zijn mond gehouden, want hij vond het dan interessanter dat men inderdaad die heel geleerde... In principe heeft hij dan, denk ik, een beter boek geschreven dan hij toen bedoelde. Want die mogelijke verwarring is natuurlijk belangrijk.
Het zou jou ook overkomen kunnen zijn hier.
Ja, minder omdat ze natuurlijk echt met elkaar praten, maar dan kan het nog complete geval van schizofrenie zijn.
Ja.
Dat kan het nog. En dan, wat dat dan betekent voor... Ja, maar misschien moet ik even het begin van het boek uitleggen.
Goed, moeten we iets introduceren voordat de proloog... De proloog lijkt me goed om gelezen te hebben.
Sorry, ik ga mijn eigen exemplaar, want ik heb een stukje geschrapt.
Was er een slecht stukje in?
Ja, maar nee, voor het voorlezen. Kijk, dan wordt het een theater. Ja, heel veel kijken van ongeveer geschrapt.
Zal
ik er straks,
nu?
Als je een boek wil, gewoon uitscheuren, dan ook. We vinden Tony Haanse terug, zo begint het boek. Omdat het natuurlijk ook... Het is dezelfde Tony Haanse uit Alles moet weg. Misschien even zeggen waarom dat ik die terug oppik. Tony Haanse in Alles moet weg is iemand die denkt 25 jaar geleden dat hij een geniale verkoper is. En dat doet hij omdat hij geen producten meer verkoopt, maar de schijn van producten. Allerlei producten zitten op prachtige brochures.
Hij gelooft in de abstractie dat hij beter verkoopt, want de banaliteit van de realiteit... Ja.
Dat is natuurlijk een hele constructie en dat mislukt, maar hij rijdt dus rond met een bestelwagen. Hij gaat overal ambulant verkopen met alleen maar brochures en foto's, omdat hij daarin gelooft. 25 jaar na dato hebben we een bankencrisis waarbij producten verkocht zijn die niet bestaan, betaald zijn met geld wat niet bestaat, in een volledige vampire-economie op de echte economie, waarbij de financiële producten, de markt daarvan intussen al 10 keer groter is dan de werkelijke economie wereldwijd.
Ik ga je straks vragen... Ja. Omdat inderdaad, dat zit hierin, komt daar terug. Straks de vraag die ik ga stellen, ik schrijf hem even op.
Ja,
na het voorlezen, ben je visionair? Dus, die komt straks.
Uiteraard. Wij vinden Tony Haanse terug tijdens de hondsdagen van een verstikkende, walmende, besmettelijke zomer. Niet in het uiteenvallende continent waar hij meer dan 40 jaar geleden zijn levenslicht zag. Daar is het winter nu. Daar regent het vuile sneeuw op straat en onheilsberichten in alle parlementen en beursgebouwen. Nee, we treffen hem aan 11.000 kilometer verderop, in de schaamspleet onder de tropisch gezwollen buik van Brazilië, de open wond genaamd Rio de la Plata, rivier van zilver. Breed als een zee is ze. Ze ruikt naar petroleum en ingewanden en ze is het voorgeborgde van de Atlantische Oceaan, een deinend, koningsblauw universum, vol verborgen gasvelden, scheepswrakken en walviskadavers. Op de beide oevers van Rio de la Plata ligt een hoofdstad. In het noorden Montevideo, in het zuiden Buenos Aires. Een stad zo groot als een staat. Daar, in San Telmo, een van de oudste wijken, nog gesticht door gevluchte Italianen en ontsnapte negerslaven, de latere bakermat van de tango, de wapensmokkel, de voetbalgekte, daar treffen wij Tony Haan ze aan. Hijgend en zwoegend in een kitscherig gerenoveerd herenhuis Una Casa de Turistas, waar hij op de tweede etage een Chinese matrone aan het bevredigen is op haar aandringen en tegen zijn goesting. Boven hun hoofden wiekt een gammele ventilator, de charmant antieke airco steunt en rammelt luider dan het bed. En toch zweet Tony zich kapot. En hij is niet de enige te voelen aan de huid waar hij tegenaan stoot. Hij walgt van zichzelf en hij heeft medelijden met mevrouw Bosiang, maar stoppen met haar te bevredigen doet hij niet. Mevrouw Bosiang zou dat kunnen begrijpen als een afwijzing. Hoed u voor de wraak van een gekrenkte vrouw op leeftijd. Tony staat voor een fortuin in het krijt bij haar echtgenoot, dus stoot hij voort. Het is nog geen 2 uur in de middag en de lantaarnpalen buiten werpen amper licht. Schaduw. Een exacte naamgenoot van Tony Haans staat 8000 kilometer daar vandaan, eveneens te zweten, weliswaar zonder te bewegen. Hij staat in zijn eentje op een heuveltop in een uithoek van het private wildpark dat hij is binnengedrongen in een wagen met vervalste nummerplaten. Het park heet Krokodilspruit. Het prijst zich al jarenlang aan als de parel van een Mpumalanga, een provincie in het oosten van Zuid-Afrika. Hier dient de avond zich al aan. De hitte neemt af. Het groen verliest zijn glans. Er duiken gierende zwaluwen op. Straks valt hier de duisternis, volslagen en onherroepelijk als de machete in de nek van een springbok. Tony Hansen heeft dit park niet uitgepikt om zijn markante benaming, maar om zijn wildbestand en zijn ligging. In de bescheiden luchthaven van Falaborwa en de grens met Mozambique bevinden zich vlakbij. Hij heeft de snelste 4x4 pick-up truck op de kop getikt die er handje contantje te vinden was op de zwarte markt in Johannesburg. Aanbod viel weliswaar tegen. Het assortiment gestolen BMW's was veel groter. De meeste daarvan hadden behalve een uitnodigende chique leren bekleding en getinte ramen weliswaar ook een opvouwbaar dak. Dat is 2 keer onveilig. In Johannesburg carjackers en in dit park vrijpostige leeuwen. De carjackers schieten je zonder uitleg de hersens uit het lijf. De leeuwen die komen eerst dommelen op je zeildoeken dak, rijden dan pas dat dak open met hun klauwen. Voor je het weet ben je een snack. En je hoefde geen neuroot te zijn, hield Tony zich dagelijks voor, om te vrezen voor een worst case scenario. Vandaag de dag was paranoia een ander woord voor nuchterheid. De Tony en krokodilspruit is iets jonger dan de Tony en San Telmo. Minder breed in de schouders, smaller in de lenden. Zijn haar is lichter en vertoont meer neiging om te krullen. Zijn lippen zijn wat voller. Zijn gezicht staat permanent verongelijkt op het smartelijke af. Maar hun lengtes zijn vergelijkbaar. Hun ogen van hetzelfde onbestemde bruin. Er zijn broers die meer verschillen van elkaar. En misschien lopen er zelfs ergens nog een derde en een vierde naamgenoot rond van ongeveer dezelfde leeftijd. Hansen is een courant patroniem in hun land van herkomst. Heel wat mannen van hun generatie heten Tony. En misschien vertonen ook die derde en die vierde een zekere fysieke gelijkenis, maar nooit zal tussen hen een band ontstaan zoals tussen deze twee. De ene wanhoopt en bedrijft de liefde. De andere mikt met een precisiegeweer geladen met oorlogsmunitie. Hij mikt en knarst zijn tand. En ze weten geen van beiden dat de ander bestaat. Nog minder vermoeden ze dat hun levenswegen zich over luttele dagen zullen kruisen en weer een ander continent, het kraambed van de toekomst. Maar zover is het nog niet. Voorlopig zoeken in Afrika de mieren zich nog een weg over Tony's bestofte safari-schoenen. En voorlopig piepen in het hart van Zuid-Amerika de veren van Tony's matras nog, aanhoudend en zachtjes als gemartelde ratten. Dat is de proloog.
Die Tony Hansen uit inderdaad Alles moet weg, ervan uitgaande dat dat dezelfde is.
Ja, het is dezelfde.
Het is dezelfde. Dat...
De ene die de liefde bedrijft, dat is de loser. De totale loser. Je hebt een, ja.
En die jongen die dus hier in dit boek een tiener is, jaar of 18?
Ja, nou, zo, ja, begin 20 eigenlijk. Student in de rechten, voorbestemd om succesvol te zijn, het zakenbankkantoor van zijn vader over te nemen als enige kind. Die rebelleert om allerlei redenen. Is ook een beetje een totaal op zijn kop gezette tijluilenspiegel. Die zelf allerlei practical jokes en gemene trucken uithaalde. En Tony Haanse overkomt het allemaal. Het is echt iemand die, als er maar 7 sloten zijn, slaagt hij er toch in om er nog in 12 te lopen tegelijk.
Het is een jongen vol bravoer in dit boek. Vol dromen, soms naïef, maar er zijn dromen. Uiteindelijk vinden we hem hier terug.
Ja.
En is het toch een gedesillusioneerde man geworden.
Een beschadigd iemand.
Beschadigd.
Ja.
Zoals we net al constateerden, in dit boek is het een knul die langs de deuren wil om van alles en nog wat te verkopen. Gebruikt alleen maar stalen en samples, geen fysieke producten, want hij gelooft erin. Ja. Juist lucht verkoopt zich het beste. En dan zien we inderdaad in 2013 dat personage terug. En heeft hij dat alles in ultieme vorm gedaan als bankmedewerker?
Ja, maar dat is de andere dan, hè? Dat is de andere. Dus de ene, de Tony die alles verkocht heeft bij Alles Moet Weg, die is eigenlijk die heeft dan verder zijn bestaan geleid als een soort entertainment manager op vooral cruiseschepen, wat ook maar een geuniformeerde vorm van gigolo is, ja, absoluut. En wat hij dan dingen zegt, dat is van de meeste mensen kreeg je eerder een druiper dan een fooi en van de andere helft kreeg je helemaal niks. Terwijl het dan allemaal hele, hele rijke mensen zijn die daar op 3 weken tijd hun totaal verspild leven proberen goed te maken. De andere, diegene die mikt, dat is dus de gevluchte dataspecialist van een gecrashte zakenbank. Dus eigenlijk is dat de Tony van vroeger 2.0, die inderdaad in een wereld heeft gezeten die volledig aan elkaar hangt van, en dat vind ik dan fascinerend als theaterauteur, van de enceneringen. Ik ben dus met Joris Luijendijk dat interview mogen gaan doen. Er zijn ook foto's en je loopt rond. We hebben er dan anderhalve dag ook doorgebracht op de Square Mile, tussen de kathedralen van het kapitaal. Want die gebouwen zijn zo bedoeld. De nieuwe religie is gewoon weer dat soort vrije marktfundamentalisme. De onzichtbare hand is ook maar een andere definitie van God, die dan de markten zou bestieren. Maar die man wil niet in zijn eentje de collectieve verantwoordelijkheid van al die bankiers, heel dat zakenleven, maar eigenlijk wij allemaal, dragen. Want die banken worden maar zo vrijgelaten als de politici hen de toestemming gegeven hebben. En ze hebben de toestemming gegeven omdat wij allemaal... Nederland is dan een goed voorbeeld, de hypotheekrenteaftrek. Waarom is het zo moeilijk om die weer af te schaffen, terwijl het heel duidelijk is dat dat zeer negatieve gevolgen heeft? Omdat alles bij elkaar, iedereen die hem nu heeft, denkt van ja, maar ik wil nou ook eerst nog en dan gaan we hem afschaffen. Dus we zijn allemaal in meer of mindere mate gelukkig, maar zeker en vast, slaven van een bepaald systeem.
Geketend, vastzittend in dat en dat er misschien ook van genieten.
Gelukkige patiënten, weet je, op een bepaald moment is je ziekte ook een vorm van identiteit en wil je niet van die verpleegster af en ben je verslingerd aan je medicijnen. En is dat, en ik denk dat we er allemaal is. Het is te belachelijk om alleen van de bankiers de monsters te maken. Nu, een aantal van hen horen achter de tralies. En dat gebeurt niet.
Je hebt die gesprekken gehad met Joris, net een dubbel interview. Ja. Je hebt zijn weblogs gelezen die hij voor onder andere The Guardian schreef. Wat is je daar het meest opgevallen? Wat heeft je gefascineerd en beangstigd? Wat bleef je het meest
bij? Hij is nog veel, veel donkerder, wanhopiger dan ik, bleek. Dat vond ik ontstellend. Hij zei, ik vrees van wel. 5 jaar na dato. Er zijn een aantal simpele... Kijk, wat de houding tegenover de Grieken is, die zijn allemaal collectief schuldig en individueel. Want ze zijn lui, ze werken niet, ze zijn corrupt, ze hebben gekozen voor de verkeerde politici. Dus zij zijn schuldig. Intussen geven we leningen aan hen om de leningen af te betalen aan Noord-Europa. Dat is de realiteit en is daar 60% werkloosheid. Als je dat vergelijkt met de totale straffeloosheid van ook de bankiers die besmette producten, dat heet dan zo, vermengd hebben met clean producten, verkocht hebben aan mensen die van niks weten, en er is geen enkele straf. 5 jaar na datum heeft de Banking Commission van Groot-Brittannië gezegd, misschien is het niet helemaal onlogisch dat er ook straffen, effectieve gevangenisstraffen, zouden komen. Niks. We weten eigenlijk dat het, in mijn ogen, is het echt een vampire-economie die op alle bedrijven, alle belastingbetalers weegt. Een begin van een Tobin-tax, een kleine belasting op elke beursspeculatie. Onbespreekbaar. Of erger, men zegt, ja, we gaan dat doen, maar we moeten dat eerst Europees, nee, mondiaal organiseren, wat ook maar een manier is om te zeggen, we gaan het niet doen. Banken moeten gesplitst worden. Banken zijn te groot, kunnen niet meer failliet gaan. Er moet een bankenunie komen, echte bankcontrole, echte toezichthouders, echte straffen. Ik vind dat bankiers en CEO's die dan die bonussen blijven houden, want de loonlast is overal te groot in Europa, behalve als we over de toplonen gaan spreken. Ik vind eigenlijk dat, net zoals architecten, bankiers en CEO's aansprakelijk zouden moeten blijven, persoonlijk, voor constructies die ze hebben uitgedacht om de aandeelhouders gelukkig te maken. Ik ben geen communist. Integendeel, ik heb een eigen bedrijf met aandelen. Dat is ook het enige soort aandelen wat ik heb. Ik ben niet gek. Maar dus, laten we eens kijken. De volledige, het verschil tussen wat er aan straffen wordt uitgesproken. Als het gaat zelfs over kattenkwaad. Intussen in België hebben we dat nou zo'n grote discussie. Ik heb ouders te vriend van kinderen van 14, 15 jaar. Die hebben een gasboete gekregen die toch €50 is. Gas betekent gemeentelijke administratieve sanctie. Dat u niet denkt dat ze ook nog eens vergast worden gelijk daarna. Gasboete, €50, ongeacht het inkomen van die ouders, voor het gooien van een sneeuwbal.
Ah.
Ja? Dus als je dat ziet, als men inderdaad, en in Nederland, pensioenen gaan naar beneden, de toplonen niet, hoor. Er zijn sancties. Dat is ook een politiek verhaal. Dit staat niet in het boek. Maar het is wel de absurditeit die mij tegelijk woedend maakt, maar waar ik alleen maar in een soort levensdriftige Tarantino-moed kan antwoorden met een ook absurd verhaal waar mensen denken, nou, dit is toch wel met de haren erbij gesleurd. Maar kijk naar de realiteit. Dit is toch ongelooflijk. Het is ongelooflijk dat dit gebeurt. Griekenland, hoe men daarover spreekt, en ik vrees toch, ik moet zeggen, in Nederland is dat nog iets feller dan in... Ik hou van Nederland, hoor, maar... Het is toch nog iets feller hier, dat snap ik helemaal niet. Hoe gevoelloos en hard men wel spreekt over een bevolking, over een jeugd, 60% werkloosheid, uitzichtloos. Wat men aan bedrijven in problemen gunt, namelijk een doorstart en een kwijtschelding van schulden, gunt men niet aan een heel land. En wie heeft de cijfers vervalt van Griekenland? Het is dus echt ook, het was Goldman en Sachs die samen met de conservatieve regering die cijfers gepimpt heeft. Ja? Waar is de sanctie van die bank? Het is die jeugd in Griekenland, die moet, een hele verloren generatie. Dus dat staat niet in het boek en ik ben eigenlijk misschien te laf. Ik zou een soort Max Havelaar-boek moeten schrijven en dan ben ik toch verliefd op mijn eigen personages en de tragiek en ik ben een theaterauteur die dan toch nog tot op het einde wel... Kijk, op het einde bijt het boek in zijn staart en dan zie je de banken zijn van naam veranderd, de toon is niet... Enfin, hè, er gebeurt daar niets mee... Maar het begint helemaal opnieuw.
Je zegt net, Joris Luijendijk is somberder dan ik.
Ja, kun je nagaan.
Zie jij het goed komen nog?
Wel, nu na dat gesprek moet ik zeggen, hij was ook heel stellig wat ik belangrijk vond over kunst. Hij begon tegen mij, alsof ik verantwoordelijk ben ervoor, over Hans Thewe. Die zei, ja, 15 jaar geleden vond ik dat verfrissend tegen het overdaad en moralisme. Ik kan het nu niet meer horen. Damien Hirst had hij een hele scheldtirade op, een aantal andere kunstenaars ook, die dan inderdaad wel, maar in een puur obotcynisme, ook eigenlijk een parallel met die hoge lonen, die hoe langer hoe minder op iets gebaseerd zijn. We hadden dan onlangs een CEO bij ons op televisie, die wilde zeggen, ja, ik ben dat waard, want Messi verdient ook veel bij Barcelona. Ik denk van, ja, Messi verdient sowieso veel te veel. Het zijn obscene lonen. En what the fuck, die verkoopt tenminste nog t-shirts met zijn beeldenis erop. Ik heb nog nooit een t-shirt gezien met Didier Balance. Jullie kennen hem niet eens. Die mens zei, nou, maar ik ben Messi van Barcelona. Wie is dan wereldvreemd? Wie zit in een tunnelvisie? De artiesten of zo iemand? Damien Hirst, ik vind het prachtig, hoor. Een prachtig idee, een doodshoofd met die diamanten. Maar het is zo driedubbel cynische bodem dat het, wat Joris Luijendijk noemt, het is ijskoud, cynisch hedonisme. En je moet echt geen moralite, je moet geen godsdienstige zijn, en zeker geen godsdienstwaanzinnige. Je moet geen communist zijn om op een bepaald moment te zien van dit is echt gewoon, ja, in die wereld, want hij heeft 3 dochters, dat wist ik niet, maar daar kwam het dan toch op neer. Een vader die zegt, ik wil eigenlijk niet dat mijn dochters opgroeien in zo'n wereld.
Is, dus, ja. Is dit een nee op de vraag, zie je het goed komen?
Ik denk dat we... Ik zal nu spreken als hoofdaandeelhouder van mijn eigen bedrijf. Ik zal de trilogie Tony Haanse binnen 25 jaar wellicht eerder kunnen vervolledigen, omdat er een nieuwe bankaire crisis aankomt. Dat is het systeem. Het systeem heeft een boven onze hoofden uitzwevende bankaire aristocratie, een soort feodaal systeem gecreëerd, en daarboven bestaat zelfs geen kapitalisme meer. Het zijn altijd nog dezelfde banken, dezelfde accountancy, zakenkantoren, kredietbeoordelaars enzovoort. En, ze fusioneren nog, voor de rest gebeurt er niks mee. En zolang als dat niet verandert, zolang als wij niet beginnen te denken wat een stijlregel is, ook Joris Luijendijk, dus ik heb echt veel geleerd dan, dus het is maar één lakmoesproef meer. Bij alles wat je ziet, leest, tot je krijgt, of het nou kunst is of journalistiek, wordt J.P. Morgan hier beter van of niet? Maar dat is een heel rare, maar zeer juiste, concrete lakmoesproef. En dat verandert nou wel heel... Nu, jij was godzijdank heel enthousiast over de roman. Ik dacht, ik ga op mijn donder krijgen, omdat ik dan zoveel gestolen heb. Enfin, letterlijk gebruikt heb. Maar dat vond hij nou juist een heel goed, nou ja, groter bereik van heel de blog.
Is er wat dat betreft een taak weggelegd voor de kunstenaar, in jouw ogen?
Oh, ik geloof er 100% in. Hè. Ik kom natuurlijk uit... Kijk, het begin van die Vlaamse beweging, ik heb nou een beetje gezegd, Vlaams Belang en N-VA, de fascisten en de democraten die België willen opsplitsen. Het begin van die Vlaamse beweging, waar heel veel artiesten stonden, mee aan die wieg, was het een heel sociale beweging. Mensen van wie ik vrees dat jullie er niet echt veel van gehoord hebben, Cyril Buysse, Hendrik Conscience, dat zijn echt grote iconen binnen die Vlaamse beweging. Maar ik beschouw me echt rechtstreeks als de erfgenaam ook van Louis-Paul Boon, ook van zoveel van onze schrijvers hebben op lijsten gestaan. Ik ook ooit, als onafhankelijke doe je dat, want je wil dan nog een beetje een slag om de arm houden. Maar Paul de Wispelaar, Stefan Hertmans, die je vernoemde, prachtig boek trouwens, een goede vriend en collega. Peter Verhelst, Anne Provoost, Louis-Paul Boon, Herman Teirlinck, zijn allemaal mensen die zo ver op een bepaald moment gegaan zijn in deelnemen in de discussie, dat ze ook inderdaad op politieke lijsten gestaan hebben. Dat is geen goede stap. Je moet ook niet echt, dan moet je, zoals Václav Havel, moet je dan stoppen met schrijven als je echt in de politiek stapt. Maar mijn soort van schrijverschap, ja, dat is toch van de oude Grieken en zeker Euripides over Shakespeare en zeker Arthur Miller en Harold Pinter. Dat is echt een deelname aan het politieke debat. Doelbewust, op alle mogelijke middelen, met interviews zoals dit, maar in een boek loopt het natuurlijk anders dan, of je moet echt een pamflet schrijven. Hier ga ik toch, hoop ik, ook dieper in op de menselijkheid van die twee en te proberen dan niet, want dat is het gevaar dat je van, dat je echt zonde bokken en monsters gaat maken en het, ja, zo loopt het niet. In de city zie je die prachtige, ook nog eens heel gezonde, goed afgetrainde, zich met de fiets verplaatsen, met design, fietshelmen. Supergetalenteerde internationale jeugd, die als een huurlingenleger van die haute finance daar zich ten dienste stelt van wat zij als een ideaal zien. En geleerd worden zij om heel cynisch te zijn. Maar je ziet ook de verleiding, de droom. Je kan niet anders dan houden van die jonge mensen. En toch is het zo verneukeratief. Dat dubbele, dat moet natuurlijk in een roman zitten. Dat kan je nooit in een pamflet steken.
En de slotvraag die ik je eerder beloofd had, en ja, dat komt voort uit... Is er een taak weggelegd voor de kunstenaar om deze problematiek aan te kaarten, om politiek te zijn? Ben je een visionair?
Ja, maar laten we ervan uitgaan dat dat niet belangrijk is. Ik bedoel, in de zin, dit boek moet goed zijn op dit moment. Maar het is helemaal niet zo moeilijk om visionair te zijn over bankaire crisissen. Sinds 120 jaar is dat het systeem. Heel veel intellectuelen die het veel beter weten dan ik, hebben dat al beschreven. Alleen zie je eens te meer dat het gebeurt en je ziet weer alle fouten. En daar verandert niks aan. Dat is heel bizar, dus het is toch een soort wanhoop. Anderzijds, ik wil die vraag van u nuanceren. De kunstenaar? Nee, ik zal alle vrienden van me... collega's van me die laten we zeggen, alleen maar hele mooie dingen willen maken. En die zeggen, politiek is niks voor mij. Ik las een citaat van iemand ook in de Vlaamse krant vandaag, een hele goede acteur, die zei, je mag mij niet vragen wat ik van Syrië vind, want een acteur, een kunstenaar mag geen politieke uitspraken doen, dat is zijn werk niet. Kijk, tegen die omgekeerde dwang heb ik ook iets. Kunst moet niks, maar een kunstenaar moet zijn eigen stem volgen. En dit is mijn... Ja, ik kan dit niet doen. Ik ben geïnteresseerd in politiek. Maar dus ik zal nooit spreken van de kunstenaar moet die rol die ik op mij wil nemen, ook op zich nemen. Het spoort met mijn temperament en mijn interesse om dat te gaan doen.
Ik ben heel blij dat deze kunstenaar die handschoen heeft opgepakt en een fascinerend en verwarrend boek heeft geschreven